einde van een lang voetbalseizoen is bijna in zicht. Afgelopen weekend was er de ultieme ontknoping in België en zagen we een aantal topspelers afscheid nemen bij hun clubs. Aanstaande zaterdag 10 juni eindigt dit seizoen traditiegetrouw met de finale van de Champions League. Lukaku tegen Haaland, Ake tegen Dumfries en De Bruyne tegen Barella. Maakt Inter eigenlijk wel kans tegen dit Manchester City? Of pakt Guardiola gewoon zijn tweede treble en gaan ze de geschiedenisboeken in? We gaan het hier bespreken. Welkom bij deel 1 van de voorbeschouwing op de Champions League finale.
Even juni alweer als we dit opnemen. We zitten helemaal aan het einde eigenlijk van alle competities. En we zitten ook in de allerlaatste week van de Champions League. Want aankomende zaterdag zal natuurlijk de Champions League finale zijn. Dus dat is heel mooi. Gaan we voorop bespreken aan de hand van twee delen. Het eerste deel wat meer gericht op Inter Milaan. En het andere deel wat meer gericht op Manchester City. Maar eerst even de actualiteit. Welkom Mark. De actualiteiten die natuurlijk niet ontgaan zal zijn is eigenlijk het slot van de competitie in België. Waar uiteindelijk FC Antwerpen kampioen werd. Hoe heb je dat een beetje meegemaakt?
Ja, echt mega bizar. Vooral gewoon een beetje gekeken op Ziggo Sport en op social media. Ja, natuurlijk echt een perfect slot wat je als competitie kan wensen. En uiteindelijk heeft de Belgische competitie heeft toch een soort van een heel spectaculaire competitie gekregen. Door misschien ook wel door die play-offs in te voeren. En dat is nu al een keer echt heel mooi terug te komen. Dat echt die topclubs tegen elkaar spelen op het einde. En ik vind het vooral ook wel heel vet voor, natuurlijk gewoon voor Antwerpen. Omdat dat heel erg Nederlands getint is. Met Overmars en Van Bommel. Ik vind het ook allebei wel echt wel mooie persoonlijkheden. En echt met echt veel voetbalverstand. En met die Nederlandse spelers erbij. En Toby Alderweireld natuurlijk met zijn... Met die mega goal. Ik herkende hem nog wel een beetje van een goal die hij bij Ajax wel eens heeft gemaakt. Dus was echt vet.
Bedoel je die goal tegen United op Old Trafford?
Ja, of tegen AC Milan heeft hij ook nog eentje zoiets gemaakt.
De laatste debuutwedstrijd van Frank de Boer. Ja, want uiteindelijk was het zo dat drie teams konden natuurlijk kampioen worden. Genk, Union en FC Antwerpen. Ja. En, dus uiteindelijk FC Antwerpen kampioen geworden door in de laatste minuten, van in de 94e minuut, de goal van Alderweireld. Tijdens die wedstrijd was het eigenlijk constant veranderde het van oké, die is op dit moment kampioen, dan is die kampioen, dan is die kampioen. Het leek een beetje echt op een finale van een kampioenschap wat we al eerder hebben gezien in Nederland natuurlijk. Toen AZ kampioen leek te worden onder Louis van Gaal, maar alleen nog even moest winnen uit bij Excelsior. Zou Ajax, die was tweede, die moest thuis tegen Willem II volgens mij en PSV uit of thuis tegen Vitesse. Ja. En die begonnen als derde. Nou, AZ verloor uiteindelijk. Ajax wist niet verder te komen dan 2-0 tegen Willem II. En onder aanvoer van Cocu won PSV toen volgens mij met 4-1 uit mijn hoofd. Daar deed het wel heel erg aan denken bij veel mensen en ook bij mij. En dit zijn wel echt de allervetste manieren om kampioen te worden, volgens mij. Ja. Als je Rondo zag, daar belden ze ook eventjes in met Van Bommel. Nou ja, Van Bommel heeft natuurlijk alles al meegemaakt in zijn carrière. Die heeft bij alle grote clubs gezeten en bijna alles gewonnen wat te winnen viel. Maar dit was voor hem natuurlijk ook wel heel vet. En hij zei al van, dit is wel heel erg anders dan dat je drie wedstrijden voor het einde kampioen wordt.
Ja, zeker. Ja, nu was het natuurlijk inderdaad echt in de wedstrijd zelf. Heeft het nog zo erg geschommeld dat ze alle drie bovenaan hebben gestaan tijdens de wedstrijd zelf. Mm-hmm. En er was ook vanuit de Belgische Voetbalbond was er ook een helikopter ingehuurd met de schaal of met de beker. Die vloog langs tussen de steden in. Want het kon of in Brussel gebeuren of in Genk. En die is daar tussendoor gevlogen. Dat vond ik ook wel iets vets hebben. En het is gewoon dat ze tegen elkaar spelen. Dat is natuurlijk een verschil met toen die ontknoping in Nederland. En en het slot, dat het zo erg in het slot gebeurt. Echt 94ste minuut. Ja. Dat verwacht je natuurlijk echt niet meer. Nee, dus hele vette ontknoping, ja.
Ja, nou daarnaast ook andere dingen die er gebeurd zijn, is ook dat een aantal legendes eigenlijk of van club gaan wisselen of stoppen. Nou, om te beginnen gaan Benzema en Messi gaan allebei weg. Eigenlijk ja, natuurlijk de speler van Barcelona van het afgelopen jaar en op Ronaldo na de speler van Real Madrid. Toch wel echt twee legendes van de afgelopen 20 jaar bijna die weg zullen gaan. Benzema gaat in ieder geval naar Saoedi-Arabië, die gaat Ronaldo achterna. En Messi is nog de vraag of hij of naar Barcelona gaat, of naar de MLS, of naar Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië die op dit moment heel veel oud-spelers, of in ieder geval een beetje gearriveerde spelers aan het kopen zijn. Met, ik denk in het achterhoofd ook de WK-bid die over een paar jaar zal zijn.
Zeker.
Dus die willen allemaal weer spelers kopen die in hun contracten waarschijnlijk ook hebben staan. Dat ze weer ambassadeurs worden van die WK-bid. Dus echt een powerplay vanuit Saoedi-Arabië. Die we natuurlijk ook een paar aantal jaren geleden vanuit Qatar hebben gezien. Maar dit is wel heel flink als je kijkt naar de salarissen wat er geboden wordt aan Benzema, Ronaldo, Messi, Kanté. Allemaal dat soort voetballers. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, niet normaal, niet normaal. Ja, ik snap het van Benzema eigenlijk nog meer dan van Ronaldo. Benzema die is natuurlijk ook, komt ook een beetje uit die cultuur, Algerijns, Arabische cultuur. En als je dan zo'n bedrag krijgt, en pas de laatste jaren krijgt hij echt de waardering in Europa. Maar hij heeft natuurlijk wel echt qua salaris en dingen eromheen, commerciële activiteiten eromheen, heeft hij wel beduidend minder dan zo'n Ronaldo. En als je dan 200 miljoen netto per jaar aangeboden krijgt, ja, waarom zou je het dan niet doen, zeg maar? Ja, dat is echt niet meer normaal, die salarissen. En Kanté, die gaat dan waarschijnlijk ook naar dezelfde club. En dat vind ik wel een beetje een aparte move. Kijk, ook weer van hem snap ik het. Alleen vanuit die club snap ik het niet om een controlerende middenvelder die de afgelopen 2 jaar heel veel blessures heeft gehad, om die dan te halen voor 100 miljoen netto salaris. Omdat dat lijkt me nou niet echt een publiekstrekker bijvoorbeeld.
Nee, moet je nagaan. Die staat daar op CVM en die staat dan ja, als een van de beste ballenafpakkers van de afgelopen jaren, staat hij dan ballen af te pakken van zwaar middelmatige spelers. Lijkt me ook niet, inderdaad wat je zegt, iets om naar het stadion voor te komen. Of ook de grootste sponsor deal-trekker als het ware. Ja. Dus dat vind ik ook een beetje een aparte move. Maar aan de andere kant, het is wel, waarschijnlijk is het gewoon scoreboardjournalistiek. Koop een grote speler die gearriveerd is uit de top in Europa. Ja, en zo zullen die waarschijnlijk gewoon denken. Want als je ziet dat er heel veel spelers nu aangelinkt worden. Ramos zie ik eventueel ook wel gaan. Hij is toch ook een beetje op een zijspoor beland bij PSG. Wel mooi dat jij stuurde die tweet naar mij van de meest overschatte uiteindelijk transferzomer in de historie. Dat toch wel die van PSG was, waar Messi, Ramos, Hakimi, Wijnaldum en Donnarumma eigenlijk gepresenteerd worden bij PSG. Dat is toch net wel iets anders gegaan allemaal. Ik zou eventueel nu wel begrijpen. Ik vond die keuze voor PSG vanuit oogpunt Ramos en Messi al een beetje een luie geldkeuze. En dan zou deze eigenlijk wel in de lijn der verwachting daarin zijn.
Ja, zeker. Ja, nou, Benzema heeft natuurlijk echt. Ik heb een paar nog gisteren wat filmpjes zitten kijken van Real Madrid, dat ze afscheid namen van hem. En hij heeft wel echt zoveel betekend voor die club. Dus ik vond het altijd zo'n vette speler ook. Dat is echt niet normaal. Maar ik gun het hem eigenlijk wel gewoon even daarheen gaan. Zoveel miljoenen pakken. En kijk, Real Madrid kan daardoor ook wel weer verder. Hè. Die kunnen echt weer gaan bouwen met een nieuwe spits. Ook al krijgen ze er geen transfersom voor. Maar ja, dat geld hebben ze dan nog wel liggen. Dus die gaan we niet meer heel veel volgen, denk ik, die competitie. Maar wat dat betreft is het jammer, maar allebei op zo'n leeftijd dat moet kunnen. En Messi bij PSG had ik eigenlijk ook wel verwacht dat hij weg zou gaan. Dat hij daar eigenlijk echt maar voor 2 jaar heen zou gaan toen hij daar tekende. En jij?
Ja, ik ook. En hij is natuurlijk met een beetje Hij dacht eigenlijk dat hij ging blijven en toen de dag erna hoorde hij dat hij weg moest. En toen heeft hij eigenlijk voor een van de enige keuzes gekozen die er op tafel lag. Want een van de enigen die zijn salaris konden betalen was PSG. Hij is daar een beetje met tegenzin naartoe gegaan, lijkt wel. Hij was volgens mij ook, als hij veel niet voetbalde, was hij telkens, werd hij gespot in Barcelona. Ja. Hij heeft nog een huis in Castel de Fels, heeft hij. Volgens mij is het echt een tijdelijke keuze wel geweest. En wilde hij heel graag terug naar Barcelona. Nou, dat is Barcelona nu aan het kijken. Xavi heeft met hem gesproken. En de vader van Messi, Jorge Messi, die is gespot ook bij Laporta, de voorzitter van Barcelona. Dus ze zullen waarschijnlijk wel aan het kijken zijn. En ze hebben als goed is ook een plan neergelegd bij die voorzitter van La Liga om te kijken of het goedgekeurd kan worden dat Messi terugkomt qua salarishuis. Maar ik weet niet of het kan. Ik weet ook niet of je het uiteindelijk wil. Kijk, aan de ene kant wil je ook door. Aan de andere kant is het wel zo dat als je hem terughaalt, en dan zie je hier ook in de stad, merk ik ook wel heel erg dat het leeft nog zo erg, dat hele Messi. En eigenlijk puur en alleen die extra positiviteit en die aandacht dat je alleen daarom al terug moet halen. Je moet hem alleen wel in een hele andere rol. Je moet niet meer team om hem heen gaan bouwen, maar je moet hem echt inderdaad als extra pion in de grote wedstrijden gebruiken. Ook als een soort mentor voor jonge spelers als Gavi, Pedri, Fati. En je moet hem ook meer een beetje ontlichten in zijn verdedigende taken en dat soort zaken. Maar je moet niet een heel team op hem af gaan stellen. Plus je moet ook nog zorgen dat je naast hem ook wel diepte hebt. Want anders kan je wel Messi kopen, maar als niemand diep gaat, dan heb je er ook niks aan. Ja, dus het is een beetje een kwestie of je dat niet wil doen.
Nee, klopt. En het wordt natuurlijk wel heel een oude voorhoede als je hem met Lewandowski samen hebt, denk ik. Maar ik zou het ook 100% wel doen, hoor. Ook echt puur alleen voor de clublegende. En omdat hij, kijk wat hij heeft laten zien op het WK. En ook in Ligue 1 nog steeds best wel goede cijfers haalt. Dus ik zou het sowieso doen. En het liefst, of tenminste, wat ik zou denken, is dat je het dan samen met dat Inter Miami doet. Zodat je een soort van contract tekent dat hij in ieder geval nog 1 jaar bij Barca speelt. En daarna naar de MLS gaat. Of misschien of 2 jaar uiterlijk. Maar dat hij al soort van samen met Inter Miami wordt gekocht of gehaald. Dat ze een afspraak hebben dat hij daarna daarheen gaat. Want dat lijkt ook wel dat hij dat wel wilt. Hè? En dat Saudi-Arabië hem wat minder trekt.
Ja. Ja, ik zou het mooi vinden. Ik zie hem liever naar MLS gaan dan naar Saudi-Arabië. Hey, en een andere grote legende die er een eind aan bereidt. Zlatan Ibrahimovic, die stopt. 41 jaar. Stopt bij AC Milan, een club waar hij natuurlijk in het verleden ook daarvoor al heeft gezeten. Waanzinnige carrière. Iedereen herinnert het ook wel een beetje als toch de carrière waarin geen Champions League gewonnen is. Maar ook de carrière waarin hij overal kampioen is geworden. Heeft natuurlijk bij enorm grote clubs gespeeld. Is naar de MLS gegaan, waarvan men toch een beetje dacht, nu gaat hij er een eind aan breien. En is daarna eigenlijk gewoon weer teruggekomen. En is ook gewoon een van de grote drijvers, denk ik wel, achter de wederopstanding van AC Milan. In zijn eerste seizoenen daar ook wel echt als scorende spits. Maar ik denk daarnaast ook wel als toch wel een personality die de lat daar ook wel hoger legt voor de spelers om hem heen. Je zag ook echt spelers zoals zo'n Tonali en zo zag je echt tranen met tuiten toen hij afscheid nam. Dus ik denk dat ook wel iets zegt over hem in de hele kleedkamer en bij die club daar.
Ja, klopt. Ik zag inderdaad dat lijstje van zijn spelerspaspoort eigenlijk. Ja, hij heeft echt hele mooie clubs gehad. Echt inderdaad, zonder die Champions League dan, maar is het bijna wel een perfecte carrière als je het zo bekijkt. Hè. Het lijstje even opnoemen, van Malmö begonnen in zijn vaderland, naar Ajax natuurlijk, ook gewoon 3 jaar gezeten, 3 volle seizoenen, hele mooie, goede statistieken ook nog wel. Toen Juventus 2 jaar, 3 jaar Inter, 2 jaar Barcelona, of 1 jaar, en toen verhuurd aan AC Milan, toen overgenomen door Milan. Toen heeft hij nog echt 4 jaar, is hij even Ligue 1 helemaal de man geworden. En scoorde hij elke wedstrijd voor Paris Saint-Germain. Heel goed gedaan daar. Toen nog Man United, Europa League gewonnen nog onder Mourinho. En even in MLS gezeten, wat je net zegt. En toen nog teruggekomen bij Milan en daar ook nog kampioen geworden vorig seizoen. Ja. Dus alleen maar vette steden waar hij heeft gezeten.
Ja, misschien gewoon is met AC Milan de kampioen door de echt wel de mooiste kampioenschap voor hem.
Ja. Maar ook die steden waar hij heeft gewoond, hè. Amsterdam, Milaan, Barcelona, LA, Paris. Ja. Dat kunnen echt niet veel voetballers zeggen, zo'n carrière.
Nee, zeker niet. En wij hebben volgens mij allebei ook dat boek van hem gelezen, Ik slaat. Want het is wel, ondanks dat de verhalen misschien best wel wat aangedikt zullen zijn, er staan zo'n vette verhalen in en dingen die hij mee heeft gemaakt en hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen en hoe hij hoe die vrienden vanuit het gamen kreeg, die hij dan gewoon horloges gaf in hotellobby's. En het is echt een heel bizar boek, wel met een hele bijzondere, ja, de straatvechter uit Malmö. Maar ja, wel echt een aanrader. Maar echt een vette gast. Ja, absoluut. Maar waar hij natuurlijk ook heeft gespeeld, wat je al aangaf, is bij Inter Milaan.
Ja.
Dat is natuurlijk ook de verrassende Champions League finalist voor komende zaterdag. Ze hebben natuurlijk een beetje geluk gehad dat ze aan de goede kant van het schema zaten, waardoor ze een aantal grote clubs eigenlijk niet tegen zijn gekomen. In de halve finale natuurlijk de grote clash tussen Inter en AC die ze uiteindelijk gewonnen hebben. En ja, best bijzonder. Aan het begin van het seizoen had je iemand voor gek verklaard als hij had gezegd dat Inter Milan in de Champions League finale zou zitten. Maar hoe zie jij het een beetje, hoe zie jij een beetje dat heeft kunnen gebeuren op deze manier?
Ja, wat je al zegt, ook inderdaad in de goede kant van het schema zitten. Ja, dat was gewoon dit jaar wel heel overduidelijk. En verder hebben ze natuurlijk, ze hebben wel een ploeg die heel goed is geweest in die knock-out wedstrijden. Met steeds per wedstrijd wel een verschillende tactiek. Dus echt kunnen nog wel afwisselen met een aanvallende 5-3-2 of een verdedigende 5-3-2. En ook echt op de counter natuurlijk. Ja, en daarbij vind ik ook wel dat ze een brede selectie hebben. En daar die dus af en toe in de competitie met echt een ander elftal speelt. Of een paar andere namen, om het zo te zeggen. Ja. En dan in de Champions League. Ja.
Klopt. Ja, ik denk dat het team is waar uiteindelijk het heeft op Lautaro Martinez en misschien Brozovic. En vooral eigenlijk die twee. Heeft het niet echt extreme topspelers. Het is een team wat daarnaast wel klopt. Het is een combinatie van een aantal spelers die niet super oud zijn. In een combinatie met spelers die heel erg oud zijn. En inderdaad een trainer, wat jij zegt, die een echte cupfighter blijkt te zijn. En die gewoon in de knock-out fase extreem goed zijn. Dat is wat je wel gezien hebt aan Simeone Inzaghi in de afgelopen jaren. Als je kijkt wat hij gewonnen heeft, is het vooral in bekers. En heeft hij volgens mij nog nooit een finale verloren. Dus dat maakt het wel interessant. Ik denk dat het een team is die vooral eigenlijk het spel niet wil maken. En dat gaat denk ik ook wel de finale van komende zaterdag worden. Het ene team City die we ook nog zullen bespreken, maar die gewoon vooral het spel willen maken. En Inter die daar gewoon heel erg op zal gaan reageren. En dat is wel iets wat die ploeg natuurlijk heel goed kan. En waar dan ook het gevaar voor City ligt.
Ja, dat is ook, als we het dan over de kansen van Inter gaan hebben, is dat ook eigenlijk hun enige kans, denk ik. Door echt zo specifiek die 5-3-2 te gebruiken, waar City het soms moeilijk tegen heeft, ook dit seizoen weer. En heel ver teruggetrokken waarschijnlijk. En dat is toch gewoon moeilijk om doorheen te voetballen. En daarbij met hun voetballende middenveld wat ze hebben. Want daar spelen natuurlijk Barella, Brozovic en Calhanoglu. Waarschijnlijk is Mkhitaryan geblesseerd, dus die doet waarschijnlijk niet mee. Maar dat is best wel voor zo'n ploeg best wel een heel goed voetballend middenveld. En om daar mee uit te kunnen komen. En ik denk ook dat je met Lautaro een hele goede aanvaller hebt. En je hebt natuurlijk die wingbacks. Komen we zo denk ik ook wel op met Dumfries. En aan de andere kant volgens mij Di Marco die daar speelt. Redelijk onbekende back. En dan
Di Marco speelt daar vaak of Gozens. Die Duitser die natuurlijk bij Atalanta heel erg goed was. Die ook nog een verleden in de Eredivisie volgens mij heeft. Maar het zal wel echt die Di Marco zijn die waarschijnlijk zal gaan starten als je naar de voorspellingen kijkt.
Ja.
Klopt. En daarnaast natuurlijk hebben ze een hele goede keeper aangetrokken. Onana, die natuurlijk op een zijspoor zat bij Ajax, waar een hele hoop over gezegd is. Maar wat wel gewoon een absolute topkeeper is. En wel mooi, ik zag een interview met Dumfries, waarin Emiel Schelvis van de Ziggo hem ook vroeg van, hadden jullie het verwacht aan het begin van het seizoen dat je in de Champions League finale zou staan? Toen zei hij van, nee, daar waren we totaal niet mee bezig. We waren vooral bezig natuurlijk met zo lang mogelijk aanhaken en de eventuele titel. En toen zei hij wel van, ja, totdat eigenlijk Onana kwam. En Onana zei eigenlijk gelijk van, we gaan die Champions League winnen. En hij was daar zo... uitgesproken in dat eigenlijk iedereen daar steeds meer in ging geloven. En nu staan ze in de Champions League finale. Dus dat is ook, ja, ik denk dat ook wel eens iets zegt over keeper en persoon Onana. Maar dat is wel een kracht, want die speelde natuurlijk in de halve finales ook extreem goed. Het is een keeper die soms een keer een blunder kan hebben, maar daar staan wel katachtige reacties tegenover. En gewoon ook heel goed voetbal vanuit achteruit. Dus ik denk dat dat ook wel een van de grote krachten is. En je had het net over breedte. Ik denk dat ze inderdaad in elke linie hebben ze wel wat breedte. Ze hebben inderdaad met zo'n Gosens een iets ander type back wat je in kan brengen. Ze hebben met een aantal centrale verdedigers, die Skriniar of zoiets, die zit natuurlijk ook gewoon op de bank. De Vrij die je nog in kan brengen. En in het middenveld heb je meestal met die drie middenvelders, plus ook nog met een Mkhitaryan, heb je wat andere spelers. En voorin is het of Dzeko en anders Lukaku als invaller of andersom. Dus daarin heb je wel wat andere smaakjes. Maar ik denk, vooral Lautaro Martinez is niet echt te vervangen. Ze hebben Correa dan, wat iets meer ook een wat meer lopende spits is. Maar ja, Lautaro is wel de belangrijkste speler van Inter. In mijn ogen, is het wel... Je weet dat ik niet zo hele hoge pet heb van de Italiaanse competitie. En in mijn ogen zijn ze daarom ook echt niet, maken ze echt geen grote kans. Maar waar die kans dan wel zou liggen, is inderdaad wat jij al zegt, ook in de omschakeling en toch in het reactievoetbal en het toch ook een beetje het spel tempo eruit halen tegen City. En echt op zijn Italiaans, denk ik.
Ja, dat inderdaad. Ik denk dat je dat ook veel gaat zien. Echt dat irritant, heel lang, heel traag spelen, heel... al veel tijd trekken, denk ik. Daar is Onana natuurlijk ook goed in. En en de Italianen hebben dat van zichzelf al. Ja, dat is ook inderdaad wat ik ook analisten heb horen zeggen toen zij de finale haalden. Van, dat is echt gewoon de enige manier om het te halen. Is door echt zo irritant spel te gaan spelen waar City uiteindelijk moeilijk mee gaat hebben. En en ook denk ik hopen op inderdaad bevliegingen van Lukaku met Martinez samen, als Lukaku gaat spelen. Aan de andere kant zouden die sowieso inkomen, dus stel ze beginnen wel met Dzeko, dan heb je nog een hele goede achter de hand natuurlijk. Maar ik ben benieuwd of die hem helemaal op tijd, echt top krijgt voor die finale. En daar heeft hij wel afgelopen weken wel weer wat vaker gespeeld. Dus dat zou wel het leukste zijn natuurlijk als we Lukaku met Martinez zien. En verder eigenlijk...
Ja, die Dzeko blijft wel een bizar verhaal, hè?
Ja, die is 37 al, hè? 37.
Ja, die is ook echt voor onder de 3 miljoen is die volgens mij gehaald. Was al een paar keer afgeschreven. Ja. Het is natuurlijk, zo'n oude, trage Bosnische spits, weet je wel. Die vroeger in de begintijd van City was dat een van de, eerste grotere aankopen die toen gedaan werd. Ja. Toen had je echt voorin spelers als Adebayor, Dzeko, Robinho, Aguero. Dat waren toen een beetje de spitsen daar. Nou ja, toen was hij al goed. Het is altijd een beetje een Berbatov-achtige spit. Weet je wel, meer techniek dan dat je zou denken als je hem zo ziet staan. Lang, maar toch gewoon heel slim. En dat als je toch ook die goal dan ziet die tegen AC Milan maakt in de halve finale. Het is gewoon een... blijft toch gewoon een spits met heel veel kwaliteit. En wel mooi om hem dan toch in de finale te zien tegen zijn oude club.
Ja, en hij was toen natuurlijk ook, toen hij bij Inter kwam, was hij de vervanger van Lukaku. Die toen naar Chelsea ging. Ja, die had net dat goede seizoen bij Inter gehad. En nu spelen ze daar weer samen. En ook afgelopen weekend stonden ze op een gegeven moment samen in de spits. Toen Lautaro eruit ging. Dus dan heb je wel apart twee spitsen systeem dan.
Het is wel heel traag, heel statisch spitsensysteem. Ja. Hey, maar even teruggaan, want een aantal jaren geleden leek Juventus echt een beetje net als Bayern gewoon alles kampioen te worden en ver boven de clubs uit de gevallen clubs uit Milaan te zijn gekomen. Nou, toen is na een tijdje Conte met Inter kampioen geworden. Toen zou je eigenlijk denken, dit is een match made in heaven. Die had helemaal dat vijf verdedigers met die wingbacks systeem erin geslepen. Hij is toen in die transferperiode, kwam hij er eigenlijk achter dat er heel veel schulden waren bij Inter Milaan. En dat er daarom dus ook heel weinig mogelijkheden waren op het gebied van inkomende transfers. Dus op het gebied van investeren. En toen is hij daarom ook weggegaan, wat toen eigenlijk best wel bijzonder was. Wat ik ook niet echt aan zag komen toen. En nu hebben ze na coronatijd ook gehad. En nu hebben ze nog steeds een heel hoog salarishuis. Nu hebben ze een Chinese eigenaar nog steeds. Maar ze zitten nog steeds heel diep in de schulden. Dus ze leven eigenlijk een beetje boven hun kunnen qua financiën. Hoe zit dat een beetje in elkaar?
Ja, klopt. Ze hebben inderdaad die Chinese eigenaar. Zij zijn eigenlijk een van de clubs die toen werd overgenomen door een Chinese eigenaar. Dat toen er vanuit China heel veel geld gepompt werd in het voetbal. Dus ook in hun eigen competitie, maar ook... Eigenlijk kwamen ze heel veel clubs overnemen in Europa. Dus in de Premier League zag je een aantal clubs. Je zag AC Milan werd door een Chinese eigenaar overgenomen. En ook Inter Milan. En bij Inter Milan zit wel echt een dikke miljardair achter. Die echt in de top 100 van rijkste mensen ter wereld staat. Dat is, hij heeft zijn zoon. Die heet Steven Zhang. Die heeft die... eigenlijk voorzitter of CEO gemaakt bij Inter.
Ja. En op zijn 26e, onze leeftijd toch?
Ja, op zijn 26e werd hij al CEO bij Inter. En hij had toen al wel echt, het schijnt sowieso wel een hele kundige man te zijn hoor, met heel veel, die daar al hele goede bedrijven had neergezet. Maar natuurlijk wel heel apart om op zo'n leeftijd een club te mogen leiden. En zijn vader is dus eigenaar van een heel groot bedrijf in China, waar onder andere Alibaba...
Ja, Alibaba valt. Toch?
Ja, ja. Ja, in ieder geval is één van die bedrijven die daaronder valt, maar het is echt supergroot. Sunning.com heet het. En alleen ze wilden er niet heel veel geld in steken, hè. Ze zagen het toch volgens mij ook wel om een soort van verdienmodel ook nog. Waardoor ze dus uiteindelijk bijvoorbeeld ook spelers als Hakimi wegging en Lukaku. Van als er echt goede biedingen kwamen, dan werden die wel verkocht. En bij AC Milan was het hetzelfde. En daar wilden ze uiteindelijk ook heel graag af van die eigenaren. En die hebben toen ook uiteindelijk de club verkocht aan Amerikaanse investeerders. Dus ja, er zaten wel ideeën achter, maar je merkt dat die clubs er toch niet meer zo heel happig op zijn. En dat de strategie van de Chinese overheid onder andere, eigenlijk vanuit het land China, ook niet meer zo heel happig is op voetbalclubs. Dat ze dat toch gemerkt hebben en ook in de eigen competitie niet meer zo heel veel geld uitgeven daaraan.
Ja, dus echt als een soort expansiedrang was dat.
Ja.
Nu waren er ook, was er ook naar buiten gekomen dat er twee investeringsmaatschappijen eigenlijk, of in ieder geval banken, op zoek zijn eigenlijk naar een mogelijke koper voor Inter Milaan. Dus dat dus die Chinese eigenaren het eventueel ook willen gaan verkopen. Nou, dan vind maar eens iemand te vinden. Ook iemand die een club over gaat nemen die eigenlijk nu al jarenlang verlies draaien. Want ze hebben een salarishuishouding die veel groter is dan uiteindelijk zou moeten. Vooral kijkend naar ook wat er inkomt. Dus je kijkt altijd naar, oké, wat is je omzet? En procentueel moet je daar een deel van uitgeven aan salarissen. En zij zitten daarboven. Dus eigenlijk van elke euro wat er binnenkomt, 76% gaat uit naar salarissen, wat enorm hoog is. Ja. En dat is wel iets wat bij hun een beetje een probleem is. Dus dat zijn dan die operationele kosten die gewoon super hoog zijn. Dat is wel iets... He, zelfs nu dat ze zo ver komen in de Champions League, dat ze nog steeds daar rode cijfers gaan, waarschijnlijk zullen gaan schrijven. Wat dus uiteindelijk wel betekent dat de club financieel heel onstabiel is. En dan lijkt het dus ook een beetje een gok, dat ze nu dus zoveel gokken qua salarissen en qua toch ook transfersuitgaven, om dus die Champions League nu zo te halen. Maar ja, wat ook zou kunnen resulteren in dat het daarna dan weer slechter gaat. Want ze hebben ook enorme schulden, hebben ze. Waar ze enorme rentes ook over betalen, als je het zo leest. En ja, dat is wel iets wat je ziet bij een aantal andere Italiaanse clubs. AS Roma, onder andere. Maar wat je heel erg bij Inter Milan ziet. Dus de UEFA, die heeft daar al, die zit daar heel, heel kort op bij Inter Milan. En het lijkt dus echt een beetje een gok wat ze nu doen om zo'n hoge salaris uit te gaan geven en zo een beetje boven hun stand te leven. Wat wel zou kunnen resulteren dat dit best wel een eendagsvlieg zou kunnen zijn dat je zo ver komt in de Champions League. Maar wat toch wel bijzonder daarin is.
Ja, klopt. Ik zie het ook hier. Ze hebben al 8 seizoenen op rijen, maken ze verlies. En in de afgelopen 3 jaar hebben ze een netto verlies van 488 miljoen.
Ja, moet je nagaan. Dus dat zijn wel, blijft raar toch bij de Italiaanse clubs. En het is toch maar de vraag hoe dat dan verder zal gaan. Op dit moment zie je in de Champions League, Europa League en in de Conference League zie je in de finale zie je een Italiaanse club. Met AC Milan, AS Roma, of met Inter Milan, AS Roma en Fiorentina. En daarnaast natuurlijk Napoli die dit seizoen echt niet normaal goed deed. Dus daarin lijkt het wel echt de weg naar boven voor Italiaanse clubs. Maar als je dan toch een beetje daar de achtergrond leest over die financiële gokken en ook die financiële die schulden die ze dan toch hebben, dan zet je er toch een beetje je vraagtekens bij. Ja, maar kijkend even naar de wedstrijd, uiteindelijk is het de finale en kan er in 1 wedstrijd heel veel gebeuren. Ik zie de kansen totaal niet groot voor Inter Milan. En ik denk uiteindelijk ook dat ze het niet aan zullen kunnen tegen het geweld van City. Vooral ook omdat City de afgelopen jaren verdedigen nog wel eens een steek liet vallen. Maar dat dit seizoen ook een stuk minder doet. Daaraan zie ik ook met een Lautaro Martinez, die ik ook bijvoorbeeld op het WK heel erg tegen vond vallen. Zie ik echt niet grote kansen voor Inter Milan. Jij?
Nee. Ik denk ook wel dat de favoriete rol natuurlijk bij de club is die we straks gaan bespreken bij City. Maar ik denk dat Inter wel, wat we al eerder hebben gezegd, gewoon echt met een bepaalde tactiek zou het kunnen. En ook wanneer City dus echt daar niet met de druk om kan gaan. Dat zou nog enige wat ik me kan voorstellen. Dat zij die druk voor de treble zo hoog is dat Inter er op een andere manier gebruik van kan gaan maken. Ik ben
dit seizoen juist bij City echt. Die lijkt echt van ze af te glijden. Klopt. Als je ook zag hoe ze dat uiteindelijk deden tegen Real Madrid. Als je dat uiteindelijk deed tegen Manchester United in die finale. Als ze dat deden een hele titelrace tegen Arsenal. Ja, ik denk dat die druk. Dat gaan we zo even bespreken. Maar dat was in ieder geval meer over Inter Milan. En uiteindelijk wel mooi om zo'n club toch weer op het absolute topniveau te zien. Want Zeker. Het heeft natuurlijk een prachtige historie met natuurlijk. De tijd dat daar Mourinho zat met Sneijder en met Eto'o en met dat soort spelers. Dus mooi en heel veel zin uiteindelijk in de finale.
Ja, en dan gaan we nog even letten op de Nederlander die daar zit. Hè. Ik denk Dumfries gaat natuurlijk sowieso spelen. Dus dat is wel heel vet voor hem. Zeker ook als je naar zijn achtergrond kijkt. Dat hij speelde 10 jaar geleden gewoon nog bij de A1 in de amateurs, hè, bij Barendrecht. Toen ze naar Sparta, Heerenveen, PSV en nu met Inter Champions League finale. En staat hij ook gewoon op het WK natuurlijk. Dus dat is wel echt heel mooi om te zien. Het zou wel echt voor hem wel heel vet zijn als hij hem wint. En er is ook wel interesse voor hem. Dus wordt al gezegd dat hij, net als Hakimi, dat ze hem voor veel willen verkopen. En dat ze dan weer naar een goedkopere back gaan kijken. Dus wat dat betreft kan hij zich ook nog meer in de kijkers spelen van bijvoorbeeld Engelse teams. Die hem deze zomer voor een mooi bedrag gaan overnemen. Dus dat gaan we allemaal volgen. Heel benieuwd hoe hij het gaat doen. En zaterdag 10 juni staat die wedstrijd op het programma met Inter. Waarbij wij denken dat de favoriete rol natuurlijk voor Manchester City is met Guardiola.